Voor de gasten in ons midden, we hebben elk jaar hebben we een jaarthema. En daarvoor bidden we, eigenlijk ben ik daar al minstens 2 maanden voordat het jaar eindigt, ben ik daarmee bezig. En dan deel ik dat met Johan en dan vult Johan aan. En dan zijn we zo eigenlijk aan het zoeken naar een jaarthema en een jaartekst. En het jaarthema voor dit jaar is samen gemeente zijn. En de jaartekst die is samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk leden. En ik zal zo dadelijk even zeg maar bidden voor de prediking, want ik wil vanmorgen met u nadenken over gemeente zijn en dan vooral op dat, zeg maar, dat woord samen, wat dat nu te betekenen heeft. Maar ik heb een boek gekocht. Ik zag dat iemand anders in de gemeente hetzelfde boek heeft gekocht. Dat heet Leven in het Huis van de Vader. Het is een prachtig boek, het is nieuw, door Wayne Mac. Dat gebruik ik ook een beetje zeg maar, bij de voorbereidingen. En het voorwoord van dat boek, sloeg al echt in als een bom bij mij. Omdat ik zelf ook met die gedachte, ik herkende die gedachte, waarom dat ik naar dit thema eigenlijk, waarom wij naar dat thema geleid zijn. Want we leven eigenlijk in een tijd waarin, en dat is ook een enorme zegen, vind ik, dat is een groot gewin van de evangelische beweging, waarin dus zeg maar gefocust wordt op je persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Dat is een groot, groot goed. Ik ben daar ook, ik heb daar vorige week ook een getuigenis van gegeven. Dat is een heel bijzonder goed. Maar je ziet ook in deze tijd dat veel christenen eigenlijk dakloos geworden zijn. Dat heeft natuurlijk allerlei redenen. Dat heeft te maken met dat een gemeente meer een organisatie wordt als een organisme. Dat mensen verwond worden in de gemeenschap waar ze in zijn. Of dat de daadwerkelijke betekenis van gemeente zijn totaal verloren is gegaan. En het eigenlijk om, als je het hebt over kerk zijn, dat het dan te maken heeft met een gebouw. En zo zie je in deze tijd dat mensen christen kunnen zijn en een persoonlijke relatie met God kunnen hebben en niet verbonden zijn aan een gemeente. Dat is mogelijk. En er zijn waarschijnlijk, denk ik, meer christenen thuis als dat ze op zondagmorgen samenkomen. En dat is in de Bijbel is dat eigenlijk ondenkbaar. Dat is gewoon ondenkbaar dat zeg maar, je persoonlijke relatie met de Heer Jezus, dat dat niet vorm krijgt in een gemeenschap. Die God vanaf de, zeg maar, voor de grondlegging der wereld al in zijn hart had. En ik ben daar ook zo van overtuigd, ik kreeg daar ook vanmorgen een beeld bij, toen ik zo aan het bidden was. Toen dacht ik, zag ik opeens Prinsjesdag voor me en de Gouden Koets. Die wordt wel gerestaureerd, maar ik zag dus de Gouden Koets. En dan zie je eigenlijk, daar komt de koning, die komt in die Gouden Koets. En je moet zich voorstellen, er staat 1 persoon aan die hele weg met een vlaggetje en die eert de koning. Ja, dat is geen eer. Dat is geen eer. Wat je dan voorstelt is dat dromme mensen aan die weg staan, tientallen mensen in rijen van 10, honderden, duizenden mensen die dan de koning lof zingen. Dat is eigenlijk, dan krijgt de koning echt glorie. Dan krijgt de koning echt eer. En ik denk, de gemeente is een middel. Ik zal dat steeds weer opnieuw benadrukken. De gemeente is een middel. Dat kan nooit een doel in je leven worden. De gemeente is een middel. Waartoe is dat het middel? Dat is het middel wat God uitverkoren heeft voor zijn glorie. Voor zijn glorie. En daarom ben ik ook echt verheugd met het thema om daar met u zo samen over na te denken. Om dat te verdiepen het hele jaar door. Want met de gemeente heeft natuurlijk, dat heeft met de gaven te maken, dat heeft met de Heilige Geest te maken, dat heeft met het priesterschap van de gelovigen te maken, dat heeft met zoveel facetten van ons geloof te maken, dat ik me ontzettend verheug om daar met jullie samen over na te denken. Maar wat ik eigenlijk boven alles plak, dat is steeds als ik een preek klaar heb, en dan kijk ik daarna, en dan denk ik, kan ik daar boven schrijven, tot glorie en eer van God. En dan ben ik ontzettend gezegend, als dat erboven kan staan. Dat de gemeente als zodanig niet in het middelpunt komt te staan, maar het hoofd van die gemeente, de Heer Jezus, die eigenlijk waaronder alles is samengebracht. En zo wil ik eigenlijk vanmorgen met u zo het samen nadenken over samen zijn. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Laten we zo samen even bidden en dan zullen we samen over deze tekst nadenken. Vader, we willen zo in die rust, in die intense vrede bij je komen. En we willen u zo danken dat we, als we nu een ademteug nemen, dan moet ik zo aan denken, als we nu ademen en inuitademen en inademen, dan bent u degene die ons deze adem hebt gegeven. En dat we u zo mogen eren en mogen dienen. Vader, we willen u bidden dat ik met passie mag spreken. En dat we met passie mogen luisteren. Maar dat we niet met een hoofd van met kennis naar huis gaan, maar dat u daadwerkelijk met die Heilige Geest van binnenuit iets doet in ons leven, zodat we veranderen, steeds meer veranderen naar het beeld van uw Zoon, om u meer en meer ook samen de glorie te brengen. En ik bid zo dat we mogen proeven dat u, Jezus, hier echt aanwezig bent, in ons midden bent, en dat de Heilige Geest door de rijen gaat en dat Hij ons de waarheid aan Jezus laat zien. Dit bidden we zo in Jezus' heilige naam. Amen. Ik vind het fascinerend om met dit thema bezig te zijn, omdat het eigenlijk de kerngedachte is eigenlijk dat gemeente zijn is niet een gedachte van mensen geweest. Gemeente zijn is niet iets van hoe zouden we nu het geloof het beste kunnen organiseren. Hoe kunnen we dat nu het beste vormgeven? En dat we bedenken dat we zeggen, oké, we gaan op die manier de kerk eigenlijk inrichten en op deze manier gaan we zeg maar vormgeven aan gemeente zijn. Natuurlijk is het zo, we geven als mensen vorm eraan. En in elke cultuur en in elke tijd van de eeuwige, van de tijd dat de gemeente bestaat, hebben mensen daar vorm aan gegeven. En toch is het zo dat je steeds weer opnieuw, waar je ook komt, vind je die kerngedachtes die God gegeven heeft in zijn woord, omdat het zeg maar in de Bijbel is het eigenlijk een gedachte die door het eerste naar ons toe komt, is dat de gemeente voor de grondlegging der wereld alleen Gods hart was. En de gemeente die bestond niet uit oud-testamentische gelovigen. Het is bijzonder dat die gemeente, die eigenlijk een verborgenheid was, ik zal daar dadelijk ook een paar zinnen aan besteden, die een verborgenheid was dat God dit openbaarde met zijn Zoon te geven en dat zijn Zoon eigenlijk het middelpunt zou zijn. Het gaat ook eigenlijk niet over gemeente. Het gaat meer eigenlijk over dat de Heere God voor de grondlegging der wereld alles wat in de wereld is, boven zeg maar in de hemelse gewesten is, onder de aarde en boven de aarde en op de aarde, dat hij dat allemaal samenbrengt zoals die Efezebrief dat zo prachtig beschrijft, onder dat ene hoofd, Jezus Christus. Wat in het vaderhart van God is, is Jezus, zijn Zoon, zijn enige geborene. En dat is eigenlijk wat er eigenlijk was voor de grondlegging der wereld, dat God in zijn vaderhart had dat zijn Zoon zou komen en zich een bruid zou verwerven, zoals in Handelingen 20 vers 28 zo prachtig staat, door het bloed van zijn eigene heeft hij zich een bruid eigenlijk verworven. En dat is een, zeg maar, dat alles onder de voeten van de Heere Jezus, samenkomt. En dat alles onder dat hoofd eigenlijk samengebracht was. En dat is een groot geheimenis geweest. In het Oude Testament wordt daar eigenlijk heel weinig, of eigenlijk niks van geschreven. Dat was, een grote verborgenheid. In Efeze 3, vers 3 en 5, daar schrijft Paulus ook, dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. En Efeze 3, dat gaat echt over de gemeente. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan de heilige apostelen en profeten door de Heilige Geest. En die verborgenheid was, dat zeg maar, dat was een enorme scheiding. Was er. Dat kwam ook in het tabernakel kwam dat zo tot uiting. Daar had je een voorportaal en dan mochten de heidenen komen. En daarna mochten verder de Joden. Maar de heidenen mochten alleen maar in dat voorportaal staan. En er was een muur tussen. Er was een muur tussen, zo wordt in Efeze 3 ook beschreven. Er was een muur tussen de heidenen en de Joden. En dan komt de Heer Jezus, die breekt, die muur breekt die weg. En dan wordt het één volk en één kudde. Dan wordt het niet maar ik, maar wij. En het wordt niet alleen, maar het is samen. En die gemeente die wordt dan gekocht door het bloed van zijn eigenen. En als de Heer Jezus dan aan het kruis gestorven is, dan is de grote vraag in de hemelse gewesten. En dat vind ik eigenlijk ook jammer, dat we zo weinig eigenlijk aan hemelvaart. Er zijn wel wat gemeentes die hemelvaart eigenlijk vieren. Wij doen dat in de gemeente eigenlijk niet. Maar toch is dat een hele bijzondere dag, die hemelvaartsdag. Want die hemelvaartsdag is eigenlijk dat de Heer Jezus gaat naar de hemel, komt bij de Vader. En dan is de grote vraag is dat offer genoeg? Is daarmee de toorn van God gestild? Is er vrede gekomen tussen God en mensen? Dat is een prachtige psalm die zegt van dat de poorten die worden geopend. Die poorten worden geopend en Jezus komt dan op een gegeven moment komt hij de heilige bij de Vader. Met dat offer. Is dat genoeg? Want daarvan is afhankelijk of de Heilige Geest wordt uitgestort. En het is genoeg. En dan wordt de Heilige Geest eigenlijk uitgestort. En dan zie je eigenlijk dat aan het kruis wordt die bruidsprijs betaald. Dat heb ik ook vorige week verteld. Prachtige studie hadden we gedaan bij de jeugd van toen over de huwelijksceremonie bij de Joden. En een cruciaal moment in die huwelijkssluiting is dat de bruidegom komt en onderhandelt met de vader van de bruid. En een bruidsprijs gaat betalen. En op dat moment, dan is als het ware het huwelijk gesloten, terwijl het nog gesloten moet worden. Maar dat is een verbinding die er staande in plaats heeft gevonden. En op het kruis koopt Jezus zich een bruid. En met Pinksteren wordt de Heilige Geest uitgestort en wordt het lichaam gedoopt. In één lichaam gedoopt. Dan worden de christenen gedoopt in één lichaam. Iets heel unieks wat zijn weerga eigenlijk niet kent. En dan zie je eigenlijk dat dit unieke geheel, dat wordt de tempel van God, waar de Heilige Geest woont, het lichaam van Christus. En als het gaat over het lichaam van Christus, dan is het heel erg belangrijk dat hij dat gaat onderscheiden als hij teksten gaat lezen. Omdat vaak halen we die dingen, kunnen we het niet goed begrijpen, omdat er op drie manieren over het lichaam van Christus wordt gesproken. Het eerste is, ik raak dat even kort aan, zodat hij dat thuis, als we zo dadelijk de komende weken over het lichaam van Christus gaan spreken, dat we dat ook goed kunnen onderscheiden. Want dan staat, als het gaat over het lichaam van Christus, dan wordt er onder andere op drie manieren gesproken over het lichaam van Christus. Het eerste is het fysieke lichaam van Jezus. Het fysieke lichaam wat hij eigenlijk ontvangt, wat de Heer Jezus ontving bij zijn vleeswording. Dat is een lichaam wat de Vader hem bereid heeft. U heeft mij een lichaam bereid. En dat is het fysieke lichaam. En dit noemt ook dat lichaam, dat fysieke lichaam wat honger kende, pijn kende, moeite kende. Dat wordt gekruisigd. Dat is dat fysieke lichaam van Jezus. En dan wordt er op een tweede wordt gesproken over het opgestane lichaam. Daar staat dat verheerlijkte lichaam. Dat zijn dus ook verwijzingen in de Bijbel. Als het dus gaat over het lichaam van Christus, dan gaat het over dat verheerlijkte lichaam. En prachtig, Itzeline, dat je dat voorlas vanmorgen. Omdat het daar gaat dat wij datzelfde lichaam zullen ontvangen. Dat verheerlijkte lichaam. Als wij opstaan uit de dood, straks als Jezus terugkomt, dan zal, zeg maar, we zullen diegenen die nog leven bekleed worden. En diegenen die opstaan uit de dood, die zullen, zeg maar, dat verheerlijkte lichaam krijgen. Wat geen pijn kent, geen moeite kent, dat is, zeg maar, dat verheerlijkte lichaam. Ik moet wel steeds denken daaraan, als ik over het verheerlijkte lichaam van Jezus nadenk, en daar ook deze week weer ook over een nadachte was, het is een verheerlijkt, volmaakt lichaam. Maar de tekenen van het lijden zijn te zien. En dat zal eeuwig zo zijn. Weet je, dat raakt me zo ontzettend, want eigenlijk als je de stigma's ziet in zijn zij en in zijn handen, hoe kan dat lichaam wat zo geschonden eigenlijk is en die tekenen draagt volmaakt zijn? Maar dit is een volmaakt lijden. We zullen hem ook zien aan de rechterhand van de Vader. Maar hoe zullen we hem zien? Als een lam dat is geslaagd. We zullen in de hemel kunnen genieten van zijn heerlijkheid, van zijn grootheid, van zijn majesteit, van dat hij de koning der koningen is, de alfa en de omega, het begin en het einde, de leeuw van Juda. Maar we zullen hem zien als een lam. Aan de ene kant een leeuw en aan de andere kant een gelam, een geslacht lam, met de tekenen in zijn hand. Maar dat is dat verheerlijkte lichaam. En de derde manier hoe daarover gesproken wordt, dat is zo belangrijk voor ons onderwerp, dat is dat er staat over het lichaam van hem als gemeente. Dat er, zeg maar, gesproken wordt over het lichaam van Jezus, zoals we hier ook onder andere in onze jaarstekst staat, samen bent u namelijk het lichaam van Christus. En hoe nauw dat komt, dat vinden we eigenlijk, dat kunt u zien op het moment dat er de Heer Jezus die ontmoeting heeft met Saulus. Dan staat er bij de Paulus, die is dan Saulus, heet hij toen nog, op weg naar Damascus. En hij heeft de enorme bedoeling, heeft hij, om de christenen in de boeien te slaan en ze dan naar Jeruzalem terug te brengen. En op een gegeven moment, dan wordt hij, zeg maar, dan hoort hij een stem en hij valt neer, is blind. En dan zegt die stem, die zegt: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Hij is helemaal niet bezig met het vervolgen van diegene die tot hem spreekt. En dan vraagt hij ook: wie bent u hier? En dan zegt de Heer Jezus: ik ben Jezus die u vervolgt. En het is niet de gedachte bij Saulus dat hij, zeg maar, Christus vervolgt. Want die is gestorven. Daar heeft hij geen enkele notie van. Hij vervolgt de christenen. Hij vervolgt het lichaam van Christus. En zo is die identificatie van Jezus met zijn lichaam. Dat hij tegen Saulus zegt: waarom vervolg jij mij? En hij zegt dan: wie bent u, Heer? En dan zegt hij: ik ben Jezus. Begrijpt u dat dit vervolgen gaat niet over de vervolging van Jezus als persoon, als, zeg maar, zijn verheerlijk lichaam. Dit gaat, dat is een vervolging van het lichaam van Christus op aarde. De mensen die daar in hem geloven. En wat zo bijzonder is, is dat hij zich zo identificeert met dat lichaam. En dan is het zo ontzettend belangrijk, als we daar, zeg maar, daar zo over nadenken, over dat lichaam, dat het dan gaat over samen, samen. Dat begint samen. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus. En dat samen zijn, dat betekent niet alleen op zondagmorgen. Dat samen, dat zo op zondagmorgen wordt dat zichtbaar. Ook als we vanavond het avondmaal vieren. Ik hoop dat we met heel veel mensen aanwezig zijn. Denkt u aan dat beeld van die koude koets. Dat we met heel veel mensen samen zijn om God te eren. Maar dat samen zijn, dat heeft eigenlijk te maken met die enorme metaforen die daar eigenlijk te maken, die God gebruikt. Samen heeft te maken met bouwen aan Gods huis. Heeft de betekenis van investeren in elkaar. Dat er ook soms een vraag aan je gesteld wordt. Samen, dat wil eigenlijk zeggen, samen ben je het lichaam van Christus. Ik moest zo denken aan die situatie in Genesis. Dat Kain met zijn broer Abel en God nadert hem. En dan vraagt hij, waar is je broer? Waar is je broer Abel? En dan zegt Kain, van, ben ik de hoeder van mijn broer? Of de NBV vertaalde het als volgt. Moet ik soms waken over mijn broer? In zijn hart leeft? Nee. Maar als het gaat over samen lichaam van Christus te zijn, en God vraagt u, waar is je broer? Waar is je broer? En je antwoord is, moet ik dan soms waken over mijn broer? Dan zegt, is het antwoord ja. Ja. Want samen gaat over toewijding naar elkaar toe. Samen gaat over op de bres staan voor elkaar. Over bidden en meelijden. Samen die vreugde te beleven. Te bouwen aan het geestelijk huis. Samen heeft te maken met vieren. Samen heeft te maken met eten. Samen eten, elkaar helpen. Samenkomen om te aanbidden. Om Gods woord te bestuderen. Om samen een toegewijde gemeenschap te zijn. Waarin we ook samen de buren en de vrienden en de collega's vertellen over Jezus. Samen. Weet je, ik sta soms in situaties, ook als ik dan aan mijn werk denk. Dan voel ik me, ook deze week had ik zo weer zo'n gevoel. Toen was er een nieuwjaarsreceptie. En toen werd er op een gegeven moment van het bedrijf waar ik nog aan verbonden ben. En toen werd er op een gegeven moment, wilden ze me eren op een of andere manier. Kon ik een foto vinden. En toen hadden ze een foto van internet afgeplukt. En natuurlijk, wat zie je daar? Milde Rechter met de Bijbel in de hand aan het preken. 140 mensen in die zaal. En dan zucht ik eigenlijk en dan zie ik een gniffel en dan wordt er nog een opmerking van gemaakt. Dat is een tweede baan en dan weet je hoe dat gaat. En dan denk ik bij mezelf, ik zou er wat om geven dat iemand hier bij me zou staan. Want ik voel me dan alsof ze me een viool in de handen hebben gegeven en zeggen, kom, speel nu eens wat op het podium. Ik voel me opgelaten. En dan is het zo prachtig. Als er iemand bij je is, samen, dan mis ik mensen om me heen. Dan mis ik Rietje om me heen. Dan mis ik mijn broers en zussen om me heen. En dan denk ik van, ja, weet je, dan zou ik dat anders beleven. Samen heb je dat echt nodig. Om samen te zijn. Om samen aan een kampvuur met mannen te staan. Over de dingen van het leven te praten. En transparant te zijn. Dat is samen. Je hoort ergens bij. Je bent ervaard. Je hebt vergeving ontvangen. Je weet dat je geliefd bent. Weet je, ik heb hier veel dingen opgeschreven, gewoon ook voor mezelf. Het is zo ontzettend belangrijk, heb ik geschreven, dat mensen die van je houden, je daaraan herinneren dat je er mag zijn. Hoe vaak hebben we niet mensen bij ons zitten die echt zo gebroken zijn en in de gemeente komen en afgewezen zijn. Niet aanvaard zijn. Hoe kun je dat in je eentje eigenlijk rechtbreien? Gaat niet. Is een scheur in het fundament. Maar als je dan ziet dat die mensen dan op zondagmorgen, dan beginnen ze iets te proeven van gemeente zijn. Je helpt ze. Je bent zeg maar geen wegwijzer. Wegwijzer zegt, ga die kant op. Nee, we willen een gids zijn. Je hebt de weg soms gelopen en dan pak je hem bij de hand en dan loop je een stuk mee. En dan kun je dat weer afgeven aan de kring. En de kring loopt dan mee. En iemand krijgt dan een buddy. En dan loopt hij met hem mee. En dan wordt dat fundament, die scheur, in zoverre dat zeg maar, wij kunnen dat niet repareren, maar God wel. Maar dat doet hij door ons heen. Samen. Je kunt dat niet alleen. Als je dat alleen doet, dan ben je met 2, 3 mensen ben je verzadigd voor je hele leven. Dat doe je samen. En dat is zo goed om te weten van dat je, dat vind ik altijd, wij verheugen ons nu zeg maar als familie op de geboorte van onze zoon en schoondochter. Tim en Greet, de meeste mensen kennen hen wel, die in februari dan verwachten ze hun eerste kindje. Maar weet je, het mooie moment is, en dat merk je gewoon in die hele familie, als je dan in die wieg dan kijkt, dan zeg je, dit is een van ons. En hoe mooi is dat niet? Als je in een gezin bent, in een geestelijk gezin, en dat mensen zeggen, je bent een van ons. Hoe je gebroken ook bent, hoe je beschadigd ook bent, je bent een van ons, je hoort hierbij. En weet je, het grootste pastoraat wordt gegeven in de gemeente door in de gemeente te leven. Soms kun je wel punctueel iets doen om iemand over een dood punt in te helpen of bepaalde principes te leren en dat hij zelf in de spiegel gaat kijken van Gods woord en ziet dat hij geliefd is en aanvaard is. Maar wie is die spiegel? Als ik in de Bijbel lees, dan lees ik zeg maar dat God mij lief heeft. Maar op het moment dat ik met mensen optrek en ze mij in het gezicht kijken en ze verheugen zich dat ik er mag zijn, dan wordt die Bijbel zichtbaar in de gezichten van jullie. Hoe jullie met elkaar omgaan en hoe we met elkaar omgaan en hoe je met ons omgaat. Dan wordt het zichtbaar, dan krijgt het handen en voeten. En dan kun je zeggen van, ik ben geliefd door de Vader. En dat doet hij door zijn lichaam. Prachtig. Maar ik besef ook zo ontzettend dat het zo moeilijk is om gemeente te zijn. Omdat we in een tijd eigenlijk leven, alles wat ik zo vertel, en ik zie dat u dat allemaal beaamt. Dit is het. Maar we leven in een gezelschap van me, myself en I. Want als je kijkt naar de zelfontplooiing, zelfbeschikkingsrecht, zelfmoord, zelfbediening, zelfstandig. En wil je samen iets bouwen? Wil je samen echt aan iets, voor iets gaan, dan is het zo ontzettend belangrijk dat een ander zelfwoord heel erg groot geschreven wordt. Want weet je, het is namelijk zo dat je zit met mensen samen in een gemeente. God, weet je, één ding kun je niet kiezen, medewerkers kun je kiezen. Vond ik altijd prachtig toen ik nog directeur was. Kon ik sollicitaties doen en kon ik met mensen spreken en dan kon ik naar hun diploma's kijken en dan kon ik met hen optrekken en dan dacht ik, dit is de geschikte man. Dan liet ik hem nog met andere medewerkers en dan werd daar samen gesproken en dan zeiden ze, Miel, die is geschikt. Die past bij ons team. Dus die kon ik uitkiezen. In de gemeente is niks te kiezen. Je broers en zussen die jij krijgt in je gezin, kun je niet kiezen. En dat betekent dat mensen met een andere cultuur, met andere gewoontes, soms zijn ze opgebrand, soms zijn mensen gebroken, soms hebben ze veel verdriet, zijn ze geschonden. En dat woord wat dan heel erg belangrijk wordt, als het gaat over zelf, dat is als het gaat over zelfverloochening. Als Jezus zegt dat die wie achter hem wil komen, die moet zichzelf verloochenen, het kruis opnemen en hem volgen. Ik wil daar even kort wat zeggen, want zelfverloochening, als je daarop googelt, dan is dat een heel negatief woord in de maatschappij. Want hoe dat wordt uitgelegd, is namelijk dat je er niet mag zijn. Je ontkent zelf dat je er bent. En dat wordt direct in verband gebracht met een zeer slecht zelfbeeld, met minderwaardigheid. Maar dat als Jezus spreekt over zelfverloochening, dan is het natuurlijk zo dat dat heel iets anders is als hoe we daarnaar kijken. Want zelfverloochening heeft totaal niks te maken met het verliezen van identiteit. Of dat je niet weet wie je bent. Zelfverloochening heeft de betekenis van loskomen van een egocentrisch denken. Dat je het middelpunt bent waar de hele aarde om draait. He? Ik heb dat al eens uitgelegd. Iedereen heeft behoefte aan om geliefd te zijn. Je houdt van jezelf. En je vindt eigenlijk dat iedereen van je moet houden. En dan komt tot de ontdekking dat iedereen zo denkt. Dus is iedereen met zichzelf bezig. En die zelfverloochening heeft alles behalve te maken met nietigheid. Of geen, zeg maar, een onvermogen om iets tot stand te brengen. Of hulpeloos of passief. Zelfverloochening heeft dat te maken mee dat je een stap terug doet. En je zegt, Jezus is in mijn leven het middelpunt. En mijn eigen verlangens en mijn eigen wensen en mijn eigen behoeften, die maak ik ondergeschikt aan de glorie van God. In Matthäus 16, vers 25, staat, want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Dat is zelfverloochening. Dat je je leven verliest. Dat het niet meer gaat om ik, mij en zelf. Maar dat je dus zegt van, ik wil mijn leven overeenkomstig Christus inrichten. En weet je wat dat betekent? Dat betekent eigenlijk dat je je eigen leven kruisigt. Een van de dingen die Rietje, zeg maar, toen we waren samen op een samenkomst van Henk Binnendijk, dat was in het begin van ons, van onze bekering. En dat is iets wat bij Rietje en daardoor ook bij mij heel erg veel indruk heeft gemaakt. Henk Binnendijk die gesloot het af en ik heb het dus over 30 jaar geleden. En dat is een zinnetje wat echt diep in ons hart is geschrift. En dat is Christus volgen is afsterven aan jezelf. Dat is zelfverloochening. Zelfverloochening heeft te maken dat Christus meer gestalte krijgt in je leven. En dat je ik gestorven is, dat je ik gekruisigd wordt. Nou als je het hebt over samen, dan is dat een van de ingrediënten die meer en meer in ons gestalte moet krijgen, want anders is er geen samen. Het tweede aspect, en dat vind ik eigenlijk een van de mooiste dingen die ik de laatste jaren heb ontdekt. Als we huwelijksvoorbereiding, als het gaat over samen, dus zelfverloochening is een heel erg belangrijk aspect. Het tweede aspect wat ik nu noem, dat is, ja, daar zult u, als u dat ontdekt in een huwelijk, en wat voor het huwelijk telt, telt ook voor de gemeente, telt in je relaties. Wat wij eigenlijk mensen altijd vertellen, dat is ook in de huwelijksvoorbereiding die we nu pas hebben gedaan, is iets wat ik, zeg maar, een aantal jaren geleden eigenlijk ontdekte in een studie toen ik aan het studeren was over waarom heeft God nu dat beeld zo prachtig gegeven over man en vrouw in een huwelijk en een huwelijksverbond. En een van de grote geheimenissen, en als je een pen en papier hebt, dan schrijf het op, ik leg het u goed uit waarom dat ik dat denk en waarom dat zo'n geheimenis is. Als je in een huwelijk, als je daarin ontdekt dat de vreugde van jou ligt in de vreugde van de ander, is de gigantische sleutel. Dat ik kan blij zijn als Rietje blij is. Wat haar blij maakt, maakt mij blij. Ongeacht van mezelf, mijn eigen blijheid, dat ik mijn vreugde vind in de vreugde van haar. En waar haal ik dat vandaan? Dat haal ik er vandaan als Jezus, zeg maar, dat raakt me ontzettend diep, wat daar eigenlijk geschreven staat. In Hebreeën 12, vers 2, er staat, Jezus heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis gedragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van de God. Wat is die vreugde dan? Wat was dan die vreugde die voor hem lag? Weet je, natuurlijk is het zo dat wij dat direct op onszelf toepassen. Dat we zeggen, de vreugde die Jezus had, en dat mag ook, dat is ook prachtig, de vreugde die Jezus had, dat was dat hij zag dat ik na het kruis mij zou bekeren en dat ik bij zijn kudde hoor. Prachtig. Evangelisch denken. Maar ik geloof niet dat de kern van de gedachte is. Want als ik de Efezebrief eigenlijk zie, dan zie je eigenlijk dat Jezus zich een bruid koopt. Wat hij in gedachten heeft, wat hij zeg maar in het kruis, ook Handelingen 20 vers 28 laat dat zien, dat hij zich een bruid koopt. De vreugde die voor hem ligt, is een bruid die beschreven staat, opdat deze bruid in heerlijkheid voor zich te plaatsen, zonder smet of frimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zijn. Natuurlijk gaat het over u en mij, maar over samen. Over, hij vindt zijn vreugde, vindt hij, door zijn leven te geven, die schande, die kruisdood, die doornkroon, het spugen, het veracht zijn, verguist. En alles, en dan het kruis, en dat door zijn vader verlaten. En waar het daarom gaat, waar kijkt hij doorheen? Die vreugde die hij ziet in de vreugde van de bruid. De bruid die smetteloos zal zijn. Wij die voor hem zullen komen zonder vlek of rimpel. En hij vindt zijn vreugde in de vreugde van de ander. En weet je, een prachtig is dat als we zo zouden leven in het samen zijn. Ik zit soms met een dilemma. En dat dilemma is het volgende. Ik had 7 januari of 31 december, had ik alle mensen eigenlijk namelijk willen noemen in onze gemeente die zich inzetten, die zeg maar bedieningen doen, die al jaren, sommigen zijn al meer tientallen jaren, zijn ze bezig. Dienen ze de Heer en daarmee ons. En dan ben ik die lijst bezig en ik durf het niet. Weet u waarom dat ik het niet durf? Ik ben bang dat ik iemand vergeet. Want diegene die ik vergeet, die komt naar me toe, die kan niet die vreugde zien in de vreugde van de ander. En die zegt, waarom heb je me niet genoemd? Dan zeg ik, sorry. Ik ben je vergeten. Ik weet dat ik je had moeten noemen, maar ik kan dat niet goed maken. Omdat de intentie, die ligt erin, dat als ik niet genoemd word, kan ik me toch niet verheugen in de vreugde van de ander dat die wel genoemd wordt. En het mooie is, als je dat ziet in dat gedeelte, dat zal zeker aan bod komen, dat als één lid eer ontvangt, dan genieten alle leden daarvan. En dat is weer samen. Dat je leert de vreugde te vinden in de vreugde van de ander. En als dat ontwikkeld is, dan durf ik hier ook te gaan staan en met name mensen te noemen en een rode loper te roepen en dan roep ik de naam en dan gaan we voor hem applaudisseren om hem te eren. Op het einde van het jaar hoop ik dat we zover zijn. Dat we ons kunnen verheugen in de vreugde van de ander. En hoe wordt dat gedaan? Weet u, Hoe kun je dat meten? Hoe kun je dat meten? Dat kun je meten. 22 december hadden we een bruiloft. Het was een enorme uitdaging. Echt een uitdaging. Ja, het was een echte uitdaging. Ja, we waren in een bruidspaar, had bedacht. Ik weet niet of ze er zijn, anders kun je het vertellen. Het bruidspaar had bedacht om in een graanschuur te trouwen. Een graanschuur. Het was koud. Je kunt zich voorstellen, was er, zeg maar. En dan zijn we daar s'avonds, zeg maar de dag van tevoren, komen we daar samen. Meestal is het zo, ik zal u gegarandeerd. Wij vinden dat zeg maar vanzelfsprekend, maar gegarandeerd. Als een gemeente, ook een grotere gemeente, die uitdaging krijgt, dan zijn die weken, echt weken bezig om dat te realiseren. Weken. En dan zit ik daar op die avond en dan zie ik, zeg maar, iedereen die daar bezig is, is goed. Hartstikke goed waar hij mee bezig is. De techniek, geef mij de techniek in de handen en je kunt die hele samenkomst vergeten. Helemaal vergeten. En dan zie ik die techniek opgebouwd worden, puiken, installatie. Ik zie daar 2 mannen die zich hebben voorbereid. We hebben een liturgieboekje. We hebben prachtige bloemen. Die hele graanschuur, die man die die graanschuur verhuurt, die zegt, mag ik hier foto's van maken? Die gaat het op de website zetten natuurlijk. Een nieuwe opening voor hem. Van een graanschuur kun je dus ook gaan gebruiken om een huwelijk in te zegenen. En ik kan daarvan, ik zit daar, ik kijk met de ogen echt uit hoe de gemeente in zijn gaven functioneert. En ik geniet daarvan. Ik geniet er zo ontzettend van. Ik voel me veilig, ook al is het een graanschuur. Als ik een microfoon krijg, doet hij het. Dan doet hij het. Ik voel me veilig. Ik voel me gedragen door de mensen die om me heen zijn. En daar kan ik me, zeg maar, verheugen. En als je dan kijkt naar die dag zelf, hoeveel mensen dan komen, en ik geef dat ook terug aan de mensen waar we dan samen mee gediend hebben, hoe samen dat we dat team hebben gemaakt. En dan geef ik dat ook terug, hoe mensen daardoor gezegend werden, diep geraakt werden, doordat ze Jezus ontmoeten. En weet u, wij hebben de verpakking geleverd en Jezus kon zich daar manifesteren. En aan de verpakking en hoe we de dingen deden, lieten we zien dat het een hele belangrijke boodschap is die wij hebben, dat er iets heel belangrijks gebeurt, dat Jezus in het middelpunt staat. En we geven het beste wat we hebben. Het zal niet het beste zijn als je anderen inhuurt, die zouden misschien meer kunnen geven. Maar dat is niet het beste wat God dan op dat moment eert. Want wij geven echt het beste wat we hebben. Wat wij hebben als gemeente. Ik weet nog goed, even dat de ceremoniemeester die belde Rob op. En die zei toen tegen hem van, we kunnen het zo en zo doen. En het komt toch niet zo nauw. Nou, toen zei Rob, dat ken je onze gemeente niet. Dat komt wel nauw. Dat komt wel nauw. Maar we willen het beste geven. Het is voor de koning. En dat is zeg maar zo indrukwekkend. Dat je echt zo samen kunt genieten. En als je naar het resultaat kijkt, dan is het zo dat niemand van ons zou ooit dat resultaat in zijn eentje kunnen neerzetten. Niemand. Je hebt elkaar ontzettend nodig. En je geniet ontzettend als je daarnaar kijkt en je vindt je vreugde in datgene wat die ander aan het doen is. En daar kun je ontzettend van genieten. Dat is echt, mensen, dat is voor mij zo'n zegen. Elke zondagmorgen is voor mij zo'n zegen. Hoe je ziet dat mensen hier, meestal 9:30, 9:45 beginnen de eerste hier te oefenen en te denken en na te denken. Mensen bij je welkom, koffie. En het geheel, dat brengt me zoveel ontzettende vreugde. Ik sluit af met het doel nog eens te herhalen. Waarom willen we onszelf verloochenen? Waarom willen we de vreugde in de ander vinden? Waarom willen we sterven aan ons eigen ik? Waarom willen we, zeg maar zoals het zo prachtig staat, met Christus volgen betekent sterven aan jezelf? Waarom? Voor Gods glorie. Voor Gods heerlijkheid. Voor Hem die zijn Zoon gegeven heeft. Voor Hem die alles gegeven heeft om zich een bruid te kopen en daarin zichzelf te verheerlijken. En dat is een prachtige uitdaging waar we voor staan. Dat is heerlijk als je geroepen bent om daaraan gestalte te geven. Om geroepen te zijn om hier van deze plaatselijke gemeente of van een andere gemeente, een ander plaatselijk gezin, één familie, een ander gezin, om daarin Christus te verheerlijken. En dat is zo heerlijk. Ik kan mijn leven zonder Jezus niet voorstellen. En wat Jezus wil, is dat ik in een gemeente een plek gevonden heb die Hij heeft voorbereid. Laten we zo samen even stil zijn. Vader, we willen U zo ontzettend danken dat uw woord zo ontzettend kostbaar is. Dat het ons schildert en openbaart de glorie van U. En dat hij ons daar deel van uit laat maken. Dat ieder een bediening heeft gekregen. Iedereen heeft een gave gekregen. Om in het lichaam te mogen dienen tot eer en glorie van u. En zo wil ik iedereen echt ook aanmoedigen. Om u te zoeken, Heer. En als mensen verwond zijn of teleurgesteld zijn in de kerk, in het lichaam van Christus, dan willen we u bidden, breng ze hier dat ze genezen. Heer, we willen, willen echt groeien in diepte, in de diepte in de relatie met u. En dan weten we dat we ook een aantal zullen gaan groeien. En groeien. En we prijzen u daarvoor. In Jezus' heilige naam. Amen.